Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 97, het eerste vers. Uit het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring aan Johannes, het 15e hoofdstuk.
En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beeld en van het beest en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En na deze zag ik en zie de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rijm en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden violen, vol van de toorn Gods die in eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Heere, in uw vaderlijke trouw en goddelijke barmhartigheid vergadert u ons vanmorgen rondom de kandelaar van uw woord. Na een week van arbeid brengt u ons op deze rustdag in uw huis waar we rondom u altijd de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus mogen gaan. Moge het zijn, o God, met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Vreugde, gezang die voortkomt uit het besef dat u ons, niet de gezondige mensen, dit geeft. Deze genade dat wij uw woorden mogen hebben en dat wij die elke dag en ook in zonderheid op de zondag opnieuw mogen horen. Heere, het is voor uw kerk als spijze der ziel, zoals onze lichamen nodig hebben gedurig gevoed en onderhouden te worden, zo zou ook onze ziel versterven als we uw woord niet hadden. Want dit leven is moeilijk. Het is zondig en daarom moeilijk. Moeilijk omdat er zoveel is wat niet recht is voor u en ook ten opzichte van elkaar. Omdat de zonde zoveel disharmonie gebracht heeft ten opzichte van u, maar ook in verhouding tot elkaar. We moeten het elke week weer opnieuw ervaren in het zweet uw aanschijns. Zult ge uw brood eten, onze arbeid, daar kleeft moeite aan, daar kleeft verdriet en smart aan. Heren, nu wilt u ons op deze dag heen wijzen naar die rust die er overblijft van het, voor het volk van God. Die rust die hier reeds begint, die in het midden van de strijd geschonken wordt, wanneer we mogen schuilen en mogen rusten onder die banier die gij opgericht hebt in het midden der volkeren waarvan zijn rust heerlijk is. Zou u ons ook in deze morgen al zo met uw Heilige Geest willen bestieren, dat wij uit de diepte van onze nood, van onze ellende, dat we die zien mogen en dat we uit die diepte daarvan mogen opstijgen en mogen nedervallen aan uw voeten. Heere, laat ons mogen weten dat uw armen nog zijn uitgebreid. Gerechtigheden hebben we voor u niet. Ook in deze week is er zoveel geweest dat ons het oordeel waardig maken. Als we alleen maar zien op hetgeen wie we zijn en wie we wezen moesten voor u. In ons gezin, in de maatschappij. Heren, dan hebben we u niets aan te bieden. Heren, laat ons dat mogen geloven. We zien het nog niet. We zien nog niet, zegt Paulus, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien nu alvast Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Als ons vlees de hemel binnengedragen, als een zeker onderpand. Dat alle hongerigen en dorstigen, alle ellendigen daar ook eenmaal zullen komen. Vervrijmoedig u ons dan om daarop te hopen en daar ons vertrouwen op te stellen. Wil ze vanmorgen onderwijzen en ondersteunen. Laat uw woord een stap en stok zijn op de weg des levens. Heere, wil uw woord ook gebruiken in het leven van degenen die nog zonder God in de wereld zijn. Die onder ons leven, die wel tot de kerk behoren, maar die geen levende leden van Jezus Christus zijn. Die nog voortleven zoals ze geboren zijn. Uw koninkrijk, dat moet vol worden. En daartoe hebt u dienstknechten gezonden. Om te roepen, alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Heren, dat vanmorgen uw stem zou mogen doorklinken in de harten van zondaren. Opdat ze leven zouden. Dat ze het oordeel zien dat we samen onderworpen zijn. Om die gerechtigheid na te jagen die redt van hun dood. Geef ook onze kinderen met belangstelling te mogen horen naar het goed dat gij bereid hebt, alle die u lief hebben. opdat hun kinderziel tot u mocht uitgaan en hun jonge hart begeerig werd om u te mogen kennen en u te mogen dienen. Heere, zegen u ook onze jongens en meisjes. Geef dat ze in de bloeitijd van hun leven aan hun schepper mogen gedenken, opdat ze de beste jaren van hun leven mogen besteden in uw dienst. Uw koninkrijk zou er goed mee zijn, uw naam zou erin verheerlijkt worden. O, er zijn er toch onder die niet tevreden zijn met wat de wereld biedt, die onder de indrukken van uw rechtvaardigheid en van uw barmhartigheid mogen leven, die weten dat ze zo niet sterven kunnen, maar dat ze zo ook niet leven kunnen. Heere, gebruik dan in deze morgen uw woord ook voor hen, dat ze er zich bij betrokken zouden voelen. Geef ook ons, uw dienstknecht, het licht van uw geest, om zo te mogen spreken dat het ze raken zou. Om als een herder te mogen aandringen achter de kudde. Om naar de grazige weide, naar de frisse wateren geleid te mogen worden. Wil ook het hart van uw dienstknecht daartoe met uw genade versterken. Wil ook met uw bloed, Heere Jezus, zijn schuld voor God bedekken. En hem in die geopende fonteinen een toevlucht en een sterkte zijn. Opdat hij uit die toevlucht zou mogen spreken tot degenen die nog dolen op deze wereld. Opdat ze komen zouden onder de vleugels van de God van Israël. En het geruis van zijn voetstap doet onze ziel leven. Kom, Heere Jezus, want uw komst volmaakt ons heil, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit de tweede psalm, het derde en zesde vers. Geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken is naar openbaar is uit het boek der openbaring, het 15e hoofdstuk, de versen 2, 3 en 4. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebben de citers Gods. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des lams, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, want gij zijt alleen heilig, want alle volkeren zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Deze tekst spreekt ons van de zangers aan de glazen zee. Wij willen er in de eerste plaats bij stilstaan wie deze zangers zijn. En in de tweede plaats willen wij letten op het gezang het welkste zingen. De zangers aan de glazen zee. Wie zijn zij die daar staan? En in de tweede plaats, wat zingen zij? We hebben de voorbijgegane zondagen verschillende malen gesproken over de gerechtigheid Gods, die tot redding en verlossing van het Sion Gods van de hemel is nedergedaald en in de harten van goddelozen geschonken wordt, opdat ze daardoor rechtvaardig zouden zijn voor God. Het dacht ons goed om in deze morgen het einde van die gerechtigheid te zien. Immers, Paulus heeft het leven van de gelovigen onderscheiden keren vergeleken bij een strijd, een wedloop, een kamp. En dan is het gebruikelijk en het is zeer dienstig tot volharding in de strijd die te strijden is, dat we gedurig bepaald worden bij het einde van de strijd, bij de overwinning, bij de kroon. Daar heeft Paulus van gesproken aan het eind zijns levens. Hij zegt: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, de welke de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus, hij zegt: die kroon die heb ik in het oog. En met het oog daarop strijd ik voor de laatste passen in de loopbaan van dit leven. En zegt hij ook: gij gelovigen, alle die zijn verschijning hebben lief gehad, ge moet op die kroon zien. Immers, in het natuurlijk is het zo dat hij zich in de strijd begeeft, deelneemt aan een wedstrijd. Dit doet opdat hij straks de beloning, de eer die aan de volharding en de overwinning verbonden is, zou mogen verkrijgen. En Paulus zegt: wat doen ze al niet om zulke vergankelijke kroon te mogen verwerven? Ze onthouden zich van spijs en van drank. Ze trainen gedurig hun lichaam, opdat ze in uitstekende conditie zouden zijn wanneer straks de strijd gestreden moet worden. De wedloop moet worden geëindigd, de wedstrijd tot een voor hen gunstige beslissing zou mogen gebracht worden. En ik zeg: geen gering aandeel heeft in die strijd, het zien op de eer, op de kroon, die aan het eind van de wedstrijd, aan het eind van de loopbaan, of welke wedstrijd het dan ook is, is opgehangen. En de overwinnaars in het vooruitzicht gesteld wordt. O, wat heeft men al niet over voor zulke kroon, voor zulke overwinning, waarvan in de dagbladen met vette koppen geschreven wordt, waardoor radio en televisie dagen achtereen de lof toezwaaien aan degene die de overwinning hebben behaald, waardoor een hele wereld in vuur en vlam staat als zulke overwinnaars hun verwelkelijke kroon mogen ontvangen uit de handen van even zondige en even verwelkelijke mensen. Wel nu, geliefden, de Heere die heeft zijn gelovigen ook zulke overwinning toegezegd. Wat zeg ik? Zulke overwinning? Nee, een veel glansrijker en een veel heerlijker overwinning. Want die kronen, u kunt het zien door alle eeuwen heen, die kronen die vallen in het stof. Die bladeren verwelken alras, die vandaag vereerd is vanwege zijn prestatie, wordt morgen verguisd omdat hij de top niet halen kan. En eer een geslacht voorbij is, zijn welhaast alle klinkende namen reeds in het stof verstorven. Maar God roept zijn gelovigen toe te zien op een onvergankelijk goed, op een eeuwig bloeiende kroon die Jezus Christus zetten zal op het hoofd van degene die in zijn kracht de goede strijd hebben gestreden. En daarom, geliefde, is het goed dat we ook van tijd tot tijd bepaald worden om gedurig voor ogen te hebben het loon der rechtvaardigheid, welk de rechtvaardige rechter zijn strijdende gemeente indien dat geven zal. Want is het zo dat degenen die hier op aarde in het strijdperk staan, altijd nog maar moeten afwachten of ze de eindstreep in de juiste tijd zullen halen? Of ze niet op het laatste moment nog verslagen zullen worden door een die sterker is dan zij. Maar God heeft zijn belofte gegeven aan zijn strijdende kerk, aan al degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, aan alle bedroefden naar God, aan alle kreupelen en ongelukkigen om Jezus wil, dat hij ze zekerlijk die kroon zal toedelen. Dat hij ze zekerlijk de overwinning zal doen behalen. Want Paulus zegt niet alleen dat wij zien mogen en moeten op Jezus als de overste leidsman, maar hij zegt ook dat wij zien moeten op hem als de voleinder van het geloof. En dat kan dus geen mens op aarde, een strijder in het strijdperk hier beneden, zekerlijk beloven. Dat zijn zeer wisselvallige factoren. Maar nu mogen Gods kinderen, min en meer geoefende, de zwakke en de sterke zien op Jezus, die niet alleen de loopbaan heeft voorgesteld, die niet alleen in die loopbaan is voorgegaan, maar die ook gezegd heeft dat hij al degenen die hun voeten in die loopbaan zetten, tot het zekere, tot het gewisse einde brengen zal, de voleinder van het geloof. Dus met alle recht dat God ons in zijn woord geeft, mogen we hopen op die genade die ons toegebracht worden zal in het aangezicht van de Heere Jezus Christus. En ik heb straks reeds gezegd, alle aardse kronen zijn verwelkelijk, maar deze kroon is onvergankelijk. Is er ooit realiteit in het leven? Is er ooit werkelijkheidszin? Is er ooit iets dat waard is nagestreefd te worden, dan is het die kroon der eerlijkheid, die kroon der rechtvaardigheid, die vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Wel nu, opdat nu de harten ook van de kleingelovigen, ook van de zwakken, versterkt zouden worden door Gods genade, mogen God ons ook in deze morgen het oog verlichten om op die kroon te mogen zien. Ontmoedig alle teleurstelling, ontmoedig alle tegenslag, ontmoedig alle aanvechtingen van de vorst der duisternis en van de zonde die nog in ons is te mogen doorstaan. in de kracht van hem die beloofd heeft dat we door het geloof in hem meer zullen zijn dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Johannes, de apostel, hij begint te schrijven in dit 15e hoofdstuk dat de toren Gods geëindigd wordt. En ik zag een andere engel, ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk 7 engelen, hebbende de 7 laatste plagen, want in deze is de toren Gods geëindigd. In die toren Gods wordt dus de gerechtigheid Gods ten einde toe verheerlijkt. Die toren is geëindigd voor de gelovigen, finaal geëindigd. Daar zal er zelfs geen kastijding meer zijn. De laatste kastijding zal daar opgehouden zijn, want de zonde is opgehouden. Maar die toren zal ook geëindigd worden in diegenen die God niet kennen. Die toren zal eeuwig doorbranden. Daar zal geen einde meer zijn, omdat die toren Gods geëindigd is. Dat is het laatste wat God te doen heeft. Toornen tegen de goddelozen. De schrift kent in zonderheid 3 dagen waarin de toren Gods op het allerverschrikkelijkst gebrand heeft en branden zal. Maar hier wordt de toren Gods geëindigd, die 3 dagen. Die eerste dag waarin die toren van God verschrikkelijk gebrand heeft, dat was de dag van onze zondeval. Toen we ons van God hebben losgerukt en toen we de band met God hebben verbroken in onze eerste vader, toen is die toren van God als een machtig, ontzaglijke, donkere vloek over ons en over de wereld gekomen. En de gevolgen daarvan zijn nog dagelijks merkbaar in de wereld en in ons alle leven. De tweede dag van Gods toren, dat is geweest op Golgotha. Toen de toren van de almachtige God losbrandde tegen zijn enigst kind, Gods enige geboren zoon, op zulke ontzaglijke wijze dat God van God werd ontdaan en de zonen Gods van God werd verlaten. Dat God als het ware zijn eigen ingewanden, het hart van God zelf, in de dood heeft uitgestort. En de derde dag van Gods toren, dat is de dag die nog komen moet. De dag van het laatste oordeel. En dan zal die toren geëindigd worden. Zoeken wij nu de toevlucht bij hem, die op de tweede dag van Gods toren de ongerechtigheid van de eerste dag, de zondeval, heeft weggenomen. Opdat we op de derde dag, de dag van Gods gericht, zonder verschrikken voor Gods aangezicht zouden mogen verschijnen. Zouden mogen zingen met deze mensen die staan aan de oevers van de glazen zee om op hun gouden citers het lied van Mozes en van het Lam te zingen. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd en die de overwinning hadden van het beest, die stonden aan die glazen zee en ze hadden de citers Gods. Johannes ziet in het gezicht een glazen zee met vuur gemengd. En aan de oevers van die zee, daar ziet hij overwinnaars staan. Een zee met vuur gemengd. Het is een glazen zee. Dat wil zeggen, die zee die is doorzichtig. Als kristal. En in die kristallen zee ziet hij vuurvlammen. Die glazen zee, die doorzichtige zee, die kristallen zee, is de zee van Gods heilige gerechtigheid. Straks, in de dag van Jezus Christus, dan zal het openbaar komen dat al Gods doel majesteit is. dat al Gods doen heerlijkheid en gerechtigheid is. Dat al Gods wegen heilig zijn. De heiligheid, de doorzichtige, vlekkeloze heiligheid afgebeeld in die glazen zee. En dat er vuurvlammen in die glazen zee gezien worden, strepen als van vuur, licht als van vuur. Dat betekent dat die heiligheid Gods door zijn vlekkeloze rechtvaardigheid ongeschonden bewaard is. Heiligheid en rechtvaardigheid in één. Glashelder recht en vlekkeloze heiligheid. Zie, en dat een zee. Dat wil zeggen een onmetelijke en een onbepaalde ruimte. Die gerechtigheid en die heiligheid van God, die is onmetelijk, die is onzegbaar, die is onuitsprekelijk. Die is zo diep als de zee en zo wijd als de zee en zo helder als kristal. O, zo hebben we het hier niet vaak gezien, of nee, misschien hebben we het zo in ons leven wel nooit gezien. De wereld die God niet kent, ziet het zo niet. Die beschuldigt, zover ze nog gelooft, zegt te geloven dat er een God is, hem menigmaal van onrecht. En de gelovigen, ach, krachtens onze natuur, zijn we niet veel beter. Wanneer is er nou eens een dag in ons leven dat God het goed doet? Wanneer zijn er nu eens tijden in ons leven dat we hem mogen prijzen omdat hij alles wel gemaakt heeft? Worstelen we niet dagelijks met allerlei goddeloze gedachten? Dan zeggen we, zou de Heere vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheid door toorn toegesloten? En dan zeggen we, al deze dingen zijn tegen. En dan zeggen we, mijn bestraffingen die zijn er alle morgen. Wanneer doet God het nou eens goed in ons leven? Wanneer in de praktijk van ons leven zijn we het nu eens eens met God? Ach, die zee die wij zien van Gods heiligheid en van Gods gerechtigheid, die is voor ons oog vaak zo bemodderd. Die is voor ons oog vaak zo woest, dat we elk ogenblik in dreigen onder te gaan. We zien niet dat die zee vlak is, kristalhelder is, niets op aan te merken, met vuur gezuiverd. Eenmaal zullen we het zien. Straks aan het eind van het strijdperk, dan zijn alle raadselen opgelost. Dan zijn alle schijnbare tegenstrijdigheden vereffend. Dan zullen we nooit meer klagen dat God ons verlaten heeft. Dan zullen we nooit meer kermen over de schijnbare hardheid van het kruis dat God ons oplegt. Daar zullen we volkomen verenigd zijn met de wil van God. En zullen we God eeuwig hartelijk dank zeggen voor de zegeningen en voor de trouw die hij ons betoond heeft. Maar ook voor de slagen, voor de tegenheden en voor het kruis dat hij ons hier heeft opgelegd. O, ik weet het. Hier mogen we soms bij ogenblikken, als we onze matte ziel, onze verslagen ziel, onze veroordeelde ziel, onze schuldige ziel, mogen uitstorten voor Gods aangezicht. Ook wel eens iets zien van die gerechtigheid en van die heiligheid, van die waarheid en van die liefde, die zich in Christus Jezus verenigd hebben. En dan mogen we hier ook wel eens gaan zingen, staande aan die zee. Het lied van Mozes en van het Lam, maar het is hier altijd nog met een gebaste stem. Het is hier altijd nog met zoveel disharmonie vermengd. Maar gelovigen, dit heeft God u bereikt. Hier staat het. Zij staan aan de oevers van die glazen zee met vuur gemengd als overwinnaars. Zij staan niet met zwaarden en schilden, maar zij staan als overwinnaars met citers, muziekinstrumenten, door God gegeven. Ze hebben de citers Gods
staat. Ze zijn de strijdboom. Geen zwaard meer, geen helm meer, geen borstwapen meer. Ze zijn overwinnaars. Ze hebben alleen nog een instrument, een citer van God. Van God gekregen. Die lof Gods, die legt God op de lippen van deze overwinnaars. En daarom mogen ze eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Ze zijn overwinnaars. En als ik zeg overwinnaar, dan duidt dat op strijd. Inderdaad. Die hier aan de oever van die glazen zee staan, dat zijn mensen die hebben gestreden. Met wie hebben ze gestreden en tegen wie hebben ze gestreden? Er staat, ze hebben de overwinning van het beest. Eigenlijk staat er, ze hebben de overwinning uit het beest. En dat betekent hier, ze hebben de overwinning uit de klauwen van het beest. Het beest had ze te pakken. Maar ze hebben de overwinning uit de klauwen van het beest. Ze zijn uit die klauwen van dat beest uitgerukt. Van het beest. Welk beest? Dat beest wat in de vorige hoofdstukken getekend wordt als het tweede beest. Het beest dat uit de aarde opkomt. Eerst was er een beest uit de zee opgekomen. Een beest dat zich tegen God en tegen Christus stelt. Vertegenwoordigende de wereldmachten die zich tegen de Heer en tegen de gezalfde aankampen. En in de tweede plaats, dan ziet Johannes opkomen een beest uit de aarde. En dat beest, dat heeft lamshoornen. De hoornen van het lam, dat is de valse godsdienst. Het lam, de godsdienst. Het lam wat een wezenlijke plaats had in Israëls godsdienst. Het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En nu komt er een beest uit de aarde. En dat beest dat heeft de hoornen van het lam. Het is een godsdienstig beest dus. Maar in de openbaring van het beest blijkt het dat het in al zijn godsdienst een antichristelijk beest is. Een antichristelijke godsdienst. En dat beest uit de aarde, dat werkt samen met dat beest uit de zee. Het krijgt daar zijn macht. De valse godsdienst krijgt zijn macht van de overste van deze wereld. Van de machten van deze wereld. De staten die zich tegen God en tegen het koninkrijk van Christus stellen gaan hand in hand met de machten van de godsdienst. Geliefden, zonder te zeggen dat is dat en dat is dat, zien we door alle tijden heen dat dit bewaarheid was. De aardse machten. De overheden van deze wereld, die in zijn grote algemeenheid zijn als het beest uit de zee. Het machtige beest dat zich tegen God en tegen Christus verzet, gaat hand in hand met de valse godsdienst. Dat is ook in deze dagen zo. De valse godsdienst, het beest met de lamshoorn. De valse ecumeen, het valse streven naar een eenheid. Waar de elementen van de waarheid niet meer in te vinden zijn. Het valse streven naar de machtsgodsdienst in deze wereld past zeer wel in het denkpatroon van de overste deze wereld. De machten van deze aarde samen met de machten van de kerk. O God, wie zal bestaan? Wanneer deze samen zullen spannen, dan zal het bang worden voor het erfdeel des Heeren. Voor de kerk des Heeren. Dan zal het bang worden, heeft de Heer gezegd. Voor degene die het met die machten niet eens zijn. En die het teken van dat beest niet dragen. Want er staat, ze zijn verlost uit de klauwen van dat beest. Van die valse godsdienst. Van dat beest met die lamshoornen. En van zijn beeld. Daar wordt dus een beeld gemaakt van het beest. Dat wil zeggen, die godsdienst, die moet aangebeden worden. Die krijgt gestalte in deze wereld. Dat beest zal zich vertegenwoordigen in het beeld.
En ieder die voor dat beeld van het beest niet buigt, die zal geen levensmogelijkheden hebben. Wel nu, geliefden, zien we ook in onze dagen niet de concretisering van de valse godsdienst? Wordt er ook niet geëist dat men buigen zal voor het beeld dat men van het beest gemaakt heeft? Wie de ecumene niet aanhangt zoals die ons voorgeschoteld wordt, is niet waard de naam van christen te dragen op deze aarde. En wie niet meehuppelt in het grote koor van Gods verzakers en schriftverachters, telt niet mee in de gang die het beest uit de zee in samenwerking met het beest uit de aarde gaat hier in deze wereld. Maar nu staat er van deze dat ze daaruit gerukt, dat ze daaruit verlost zijn. Ze zijn uit de klauwen van dat beest gered. Ze hebben de overwinning uit het beest en van zijn beeld. Ze buigen voor dat beeld niet. En van zijn merkteken, de aanhangers van de vereerders van het beeld van het beest ontvangen een merkteken. Een merkteken op de hoofd en aan de rechterhand. Want dat beeld doet alles na. Dat beest uit de aarde, dat godsdienstige beest met die lamshoornen, dat tracht het werk van de Heilige Geest na te bootsen. De Heilige Geest, die zonder te zijn af en drukt ze een merkteken op het hoofd. Een teken op het voorhoofd dergene die zuchten en uitroepen vanwege al die gruwelen. Maar het beest geeft ook een teken, en wel op het hoofd en op de hand. Het denkend verstand wordt getekend door het beest, door het teken van het beeld van het beest. En de presterende hand, de werkende hand, wordt getekend met een teken van het beest. Die niet denkt zoals het beest denkt, en die niet doet zoals het beest doet, die heeft geen levensmogelijkheid. Daar staat, ze zullen zelfs niet meer mogen kopen en niet meer mogen verkopen. Ze zullen in deze maatschappij niet langer geduld worden. Geliefden, is daar het begin niet reeds voelbaar van ook in onze samenleving? Wat een moeite. Ik begin maar bij het begin. Wat een moeite hebben onze kinderen al. Op vele middelbare scholen, al zetten ze dan duizendmaal de naam van christelijk daarvoor. En al noemen ze zich dan honderdmaal naar de gang van de grote voorganger in het reformatorische tijdperk van de vorige eeuw, Groen van Prinsteren. Maar wat een moeite hebben onze kinderen al niet om vast te mogen houden aan hetgeen waarin ze opgevoed zijn. Wat een strijd hebben ze in hun jonge leven al niet te strijden, als ze niet meedoen met de godsdienst van deze tijd. Met het modernisme, met de evolutietheorie, dat gewoon een nieuwe godsdienst geworden is onder de jongens en onder de meisjes. Omdat het een bezetenheid geworden is van de meeste leraren. Wat een moeite hebben ze niet om in klederdracht, om in haardracht, nog te mogen zijn zoals het woord van God ons voorgeschreven heeft. Wat een bespotting zijn ze niet vaak als ze het merkteken van het beest niet dragen aan hun voorhoofd. Dat wil zeggen in hun verstand, in hun denken en in hun werken. Als ze niet meedoen zoals de wereld meedoet in al hun gezellige avonden, met al hun danspartijen en alles wat eraan vastgeknoopt is van allerlei ongerechtigheden. Is het al niet moeilijk voor onze jongens en meisjes om staande te blijven in die jaren? En het wordt er niet gemakkelijker op als ze de maatschappij ingaan. O, dat weet u zelf aan mijn lijve vaak, ouders, hoe moeilijk het is om in deze tijd om ook als christen te mogen staan in het midden van een krom en een verdraaid geslacht als je niet denkt zoals het beest denkt. En als je niet werkt zoals het beest werkt. Als je normeren wil naar het woord van God. En als je je leven wil inrichten naar de dienst van God. En als je vast wil blijven houden aan het geloof dat de vaderen is overgeleverd. O gewis, we zullen in deze strijd niet kunnen volharden als we niet gesterkt worden door de handen van de machtige Jacobs. En daarom is er een tijd dat het gebed vermenigvuldigd moet worden. Het is deze tijd. Dat we de wacht betrekken bij de beginselen, biddend met onze kinderen, opdat ze de gevaren zien. En dan zal de hele wereld staan, die zal het beest achterna gaan. De hele wereld. Het zal zo zijn, dat men zeggen moet, is er nu nog een kerk over? Is er nu nog een mens die het anders leert en die het anders doet? Het zal zo zijn dat voor het oog der mensen de ganse wereld het beeld van het beest aanbidt. O jongens en meisjes, gebruik dat nooit als een argument om het woord van God los te laten. Zeg nooit, ja, ze doen het toch allemaal. Moet ik dan alleen achterblijven? Ik weet hoe pijnlijk het voor je is. En ik weet hoe moeilijk het je daardoor soms hebben kan in het midden van je vrienden en je vriendinnen. Maar om Gods wil. Ter oorzaak van de zaligheid van je ziel. Want als je zegt, de ganse wereld doet het, ze doen dat. Dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar zult gij het daarom ook doen? Omdat de wereld het doet, weet je dan niet dat de wereld verloren gaat? Omdat ze het beeld aanbidt en het teken van het beest draagt aan voorhoofd en aan hand. O wilt ge het helsverderf ontkomen, dan zult ge alleen moeten staan. Dan zult ge tegenover deze wereld eenzaam moeten staan. En dat kost straal. Dat kost strijd. Dat kost zelfverloochening. Dat kost misschien je betrekking. Dat kost je naam. Dat kost veel vriendschap. Maar wees er toch niet bang voor. Want die met ons zijn, die zijn meer dan die tegen ons zijn. Zij strijden en denken en doen. Dit alles om een vergankelijke kroon. Om een ereplaats in de rij van zondige mensen. Maar wij mogen strijden om een onvergankelijk goed. Om een onvergankelijke kroon. En straks als de gerechtigheid, als de toren Gods geëindigd zal worden, dan zal wederom het onderscheid gezien worden tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Dan zal het wederom gezien worden. Moet hier ook gezien worden. Als het hier niet gezien wordt, dan kan het daar niet wederom gezien worden. Daar staat, dan zult ge wederom zien. Onthoud dat goed. Als u hier met de wereld meedoet, dan zult u daar ook aan de kant van de wereld staan. Maar als u hier alleen staat, dan zult u daar ook alleen staan. Alleen met God, alleen met Jezus, alleen met zijn volk, alleen met de kroon der heerlijkheid, alleen met de gekochten die op de berg Sion zullen staan, die gekocht zijn van het, door het bloed van het lam uit deze tegenwoordige boze wereld. Bedenk het. Gij draagt reeds een teken aan uw voorhoofd. Niet het teken van het beest. En niet het teken van het beeld van het beest. Maar gij draagt het teken van Gods verbond. God heeft gezegd, ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijne. O, hoort dan. Hoort dan de stem van hem, die het teken van zijn verbond op uw voorhoofd drukte. En laat het zien. Laat het zien in uw handel en wandel. In uw spreken, in uw hele gedaante. Laat het zien in alles wat ge hebt en wat ge zijt. Dat ge eens andere geworden zijt. Dat ge het teken van het lam draagt. En dat er daarom in uw leven geen teken van het beest. Geen plaats is voor het teken van het beest. Dat alleen, dat zal u behoeden voor de zon. Want ach, het is onmogelijk staande te blijven in eigen kracht. Het is onmogelijk te zeggen, ik wil het teken van het beest niet. Als u niet bedenkt het teken van het lam te dragen. Want alleen door de kracht van Gods verbond. En door de genade van de Heilige Geest. Kunt ge weigeren en zult ge weigeren om het teken van het beest te dragen. Denk daarop. O, bid dan God ernstig, jongens en meisjes, of God, hetgeen hij betekend heeft aan je voorhoofd, ook in je hart wil schenken. Dat je de betekenis van het zijn in het verbond mag ervaren in de weg van de waarachtige bekering, van de hartelijke schuldbelijdenis voor God en van het gelovig hopen op de genade van God. Zoek God toch. Zoek toch die vrede met God. Zoek het voor alle dingen. Zoek de waarheid daarvan in uw leven bevestigd te krijgen. Want dan alleen zult ge kunnen blijven staan in deze boze dag. Daar staat dat ze het merkteken hebben van het beest en van het getal zijns naams. Ze zijn verlost van het beest en van het beeld en van zijn merkteken en van het getal zijns naams. Het getal van de naam van zijn van dat beest. Dat is het getal wat in het boek der Openbaringen genoemd wordt. Eens mensengetal. Dat is het getal 666. Ik wil daar verder nu niet breed over spreken. Maar het is eens mensengetal. Het is het getal 6. U weet, 7 is in de Bijbel naar de getallen symboliek die God in de schrift zo hier en daar heeft geopenbaard. Is 7 het getal van het volmaakte, van het goddelijke. 6 is er 1 beneden. En dat beest, dat heeft het getal van de mens, niet het getal van God. Het heeft het getal van de mens. Het is geweldig opgeklommen. Het levert geweldige prestaties. Het is opgeklommen van 0 tot 1, tot 2, tot 3, tot 4, tot 5, tot 6, tot 6. Bijna. Bijna goddelijk, bijna almachtig, bijna alles voor het zeggen in hemel en op aarde, maar net niet, 1 beneden de 7. Oh, daar zijn wat mensen die zich door dat getal der mensen laten beïnvloeden, die zich door dat machtige getal van 6 laten imponeren. Wat kan de valse godsdienst? Wat kan de macht van deze wereld? Wat presteert de overheid samen met de valse godsdienst in deze tijd? Welke macht? Tot 6 toe. Wat presteert de mens die het teken heeft van het beest aan zijn voorhoofd en aan zijn hand? In zijn denkkracht en in zijn techniek. We klimmen toch op de maan. We gaan straks naar de planeten die nog 10 maal zo ver van ons verwijderd staan als de maan. Dat kunnen we al niet. Bijna in de hemel. Bijna bij God. Bijna het 7. Maar net niet. Net niet. Oh, dat zal de bittere ironie zijn. Dat zal de diepe teleurstelling zijn. Bijna gered. Maar voor eeuwig behouden. Bijna God in onze macht. Maar ten laatste zal hij tonen over al de verwerpers van zijn woord. Bijna in het paradijs. Maar dan vlak voor de poort des hemels. Door de engelen verstoten. In het vuur waarvan de vlam nooit wordt uitgeblust. Deze zijn gered. Van dat getal 6. Ze zijn niet langer geïmponeerd door wat het beest presteert en wat de valse godsdienst leert. Maar ze zijn tot de 7 gekomen. In de ene mens. Jezus Christus. Ze zijn tot het volmaakte gekomen. Toen ze de onvolmaaktheid der wereld zagen. Toen ze al hun prestaties zagen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Toen ze het bemerkte, ik kan wel hoog opklimmen, maar ik kan tot God niet komen. Toen zijn ze in het stof voor God gevallen en ze hebben het uitgeroepen, o God. Langs de weg van de 6 kom ik er niet. Is er nu nog een weg om de straf zo wel verdiend te ontgaan en om tot genade te mogen komen. En toen heeft God het ons geopenbaard. Dat er een weg is, niet via onze prestatie, maar een weg via hem, die het getal 7 in zich draagt. in alles wat hij is en wat hij doet. Want hij is uit God geboren. De Zoon van God. Die in de plaats van zondaren zijn leven heeft afgelegd. Wel nu, deze zegt Johannes, ze zijn verlost. Uit de klauw van het beest en van zijn beeld en van zijn merkteken. En van het getal van zijn naam. Ze zijn van die eeuwige zes af. Die altijd maar herhalende zes waar je zo doodmoe van wordt. Bijna goed en toch net niet. En ze zijn in de zevende terechtgekomen. In Jezus Christus en in zijn gerechtigheid. En nu daarom zijn ze dus aan de oevers van de glazen zee. Welke stonden staat er aan de glazen zee, hebben de citers Gods. En wat doen ze daar? Daar staat zij zingen. Ze zingen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods en het gezang van het Lam. Het gezang van Mozes. Ze staan daar aan de oever en ze zingen. Ze zingen bij zulke verschrikkelijke dingen. Ze zingen als de toren Gods geëindigd wordt. Want de zeven engelen die komen daar aan en ze zijn door een representant van de schepping gouden violen gegeven. Dat zijn schalen. Vol van de toren van God. En die gaan ze uitstorten. Uitstorten op deze wereld. En terwijl dat de zangers dat zien. Ze zien daar de zeven engelen uit Gods heiligdom komen. En de representant van de schepping, een van de vier dieren, die geeft ze die gouden violen. Dat wil zeggen dat het geschapene zal instemmen met de rechtvaardigheid en met de heiligheid van God, die nieuwe schepping. En ze staan op het punt om die violen van Gods toorn op de aarde uit te gieten. Aller hart moet beven. En aller ziel moet ineen krimpen. Want wie zal leven als God dat doen zal? En u staan hier zangers aan de oevers van de glazen zee. Voor Gods gerechtigheid en voor Gods heiligheid. En ze zingen. Ze zingen. Ze zingen een lied. Ze zingen het lied van Mozes. Hier wordt duidelijk teruggewezen naar die ene spreekwoordelijke, voorbeeldige, typerende verlossing van het volk van Israël door de Rode Zee. Zoals Mozes, de middelaar van het Oude Testament, de dienstknecht van God, het volk door die onmogelijke weg geleid heeft. Door die weg van die uitgedroogde schelpzee. Zo zijn zij hier gekomen. Door die weg van de onmogelijkheid. Door die andere middelaar, die enige middelaar, Jezus Christus. Want dat zegt ook ons doopsformulier. Die rode zee, dat is het bloed van Jezus Christus. Die rode zee, dat is de doortocht die het volk van God scheidt van de wereld. En u kent de strijd. Ik kan dat nu om destijds willen niet tekenen. U kent de strijd die Israël daar streed. Achter hen Farao. Aan de zijkanten ingesloten door hoge bergen. En voor hen de zee. Onmogelijk. Omkomen. Het volk begint al te murmureren. Ze zijn het er niet over eens. Ze zeggen, ach, hadden we maar in Egypte gebleven. Waren we maar nooit verlost. Hier staan we nu. En we zullen al het slachtoffer worden. Want daar komt Farao. Daar komt Farao met zijn machtige heer. We zullen al het slachtoffer worden. Van de verlossing door Mozes en Aaron. En als het volk daar bang en schuchter en murmurerend en wenend de weg niet meer weet. Dan wijst God Mozes de weg. Zegt de kinderen Israëls. Dat ze voorttrekken. Dan moet het volk leven bij de gratie van God. Dan moet het volk gehoorzamen de stem van God. Die wonderen doet aan doden. Die een pad maakt door de zee, daar is geen pad. En die een weg maakt door diepe water. Een spoor door het oog van de roofvogel, nooit ontdekt. Dan maakt God een pad, daar waar geen pad is. Dan moeten de woeste wateren vaneen gescheiden worden. En staan ze als kristallen muren, als een hechte doorpad, waardoor het volk van God droogvoets door de Rode Zee gaan. En als ze dan op de andere kant van de Rode Zee komen, dan zijn er twee dingen die gebeuren. In de eerste plaats, het volk is verlost, het volk is verlost. En in de tweede plaats, Farao en zijn ruiters, ze zijn in het meer omgekomen. De vijand is verslagen. En dan in Exodus 15, daar vindt u dat lied van Mozes. Dat heerlijke lied, dat schone lied. De Heer is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heer is een krijgsman, Heere is zijn naam. Hij heeft Farao's wagens en zijn heer in de zee geworpen. En de keur zijner hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. En dan zegt hij in het 13e vers. Gij leidt door uw weldadigheid dit volk dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woningen van uw heiligheid. Zo looft God, zo looft het volk God aan de oevers van de Schelfzee. Wel nu, geliefden, wat nu voorbeeldig, typerend, vervuld is in dat doorgaan door die Schelfzee, dat gebeurt u in het leven van al Gods kinderen, wanneer ze door het wonder van het bloed, door het wonder van de gerechtigheid, onze Rode Zee door mogen gaan. Want in die Rode Zee heeft God een pad gemaakt voor ons, voor hem niet. Hij moest door die Rode Zee zonder pad. Hij moest door de toorn van God. Hij moest de gramschap Gods dragen. Mateloos en tomeloos. En tot in de diepte der hel wegzinken. Hij moest verdrinken in die kolken van het goddelijk ongenoegen. Opdat wij, bange, ellendige mensjes, zondige mensjes, murmurerende mensjes, nochtans mensjes, door het woord van God aangegrepen, en uit deze wereld uitverkoren, een pad zouden vinden door die zee, niet door ons gebaan, maar door de sterke rechterhand des Heren, waardoor hij zijn volk bevrijdt, door dat bloed van Jezus Christus. En daarom dat lied van Mozes en het lied van het Lam, dat is één lied. Dat lied van het Lam, dat we straks mogen zingen aan de oevers van de Glazen Zee, dat hebben we hier leren zingen, wanneer we met het volk van God door de Rode Zee zijn gegaan. En wanneer de kracht van Christus bloed betekenis in ons leven gekregen heeft, en we de bevrijding daarvan aan onze ziel hebben mogen ervaren, dan beginnen we hier het lied van Mozes en van het Lam te zingen, dat we straks volmaakt mogen zingen. Ik zeg hier vaak met een gebaste stem, hier vaak dwars door onze tranen heen, hier onder kruis en moeite, onder zorg en verdriet, hier met duizend zorgen, met duizend doden vermengd, straks volmaakt. Hier nog met in het ene hand, de ene hand de citer en in de andere hand het zwaard. Maar straks zonder harnas en zonder zwaard. Alleen met de gouden citers van God ons gegeven. Is dat niet groot? Moet die hoop niet al ons leed verzachten? Zou dit niet het hoofd, ons het hoofd omhoog doen heffen? Hopend op die verlossing die God ons toegezegd heeft. Want wat was Israël? Wat was het huis van Juda? Wat waren de inwoners van Jeruzalem? Waren het niet al te samen zondaar? Heeft God niet van ze gezegd, 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit volk? Wel nu, hij zegt het ook van ons. En hij kan het met recht zeggen. En zo menigmaal we door Gods geest geleid worden beamen. Het Heere, we zijn het niet waardig. En we hebben het niet verdiend. Maar om uw grote naams wil. Want die eer, die lof, die heerlijkheid van God wordt bezongen. Hoor maar, ze zingen het lied van Mozes. Het gezang van het Lam. Zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere. Gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere? En uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Want alle volkeren zullen komen en voor u aanbidden. Want uw oordelen, die zijn openbaar geworden. Wat zingen ze dus? Ach, ze zingen niets van zichzelf. Niets. Ze zingen niets van zichzelf. Ze zingen alles alleen van hem. En ze zingen van hem dat hij groot is En dat hij almachtig is. Ze zingen van de almachtige God. Ja, dat is openbaar gekomen. De kracht Gods heeft ze verlost. Ons ook hoor. De almachtige kracht Gods. We waren allang vergaan. Allang waren we ondergegaan in onze zon. We waren allang ondergegaan in onze wereldse begeerte. We hadden allang de knie gebogen voor het beest en voor het beeld van het beest. En we waren allang de wereld achteraan gehuppeld. Maar die almachtige kracht van Gods genade heeft ons staande gehouden. En daarom zullen we die almachtige kracht ook alleen maar verheffen wanneer we straks uit het strijdperk de rust zullen binnengaan. Zo almachtig, zoals God door de Scherpzee een pad baande. Geen mens kon het, zo heeft hij voor ons een pad gebaand. De armen en de kleine, de kindertjes, de zieken, ze kwamen er allemaal door. Die niet lopen konden, die werden gedragen, maar ze kwamen er door. En de wateren van Gods toren zouden niet over Farao gaan, eer het ganse volk aan de andere zijde van de Jordaan zal zijn, van de Rode Zee zal zijn. Daar zal God voor zorgen. Dat is door de almacht van God. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Dit glorieuze feit, dat werd van geslacht op geslacht verteld, totdat Israël op de Heere zou vertrouwen. En hoop op Gods ontferming bouwen. En stil berust in Gods beleid. Van nu tot in al eeuwigheid. Maar niet alleen zijn almacht, ook zijn rechtvaardigheid. Ze zingen van de rechtvaardigheid Gods. Heere, gij zijt almachtig. En gij zijt rechtvaardig. Rechtvaardig, ja, voor Farao. Voor die goddeloze Farao. O, wie zou durven zeggen dat God onrechtvaardigheid bewezen heeft aan Farao. Als een kind de geschiedenis leest van de verlossing van Israël uit Egypte. Dan moet een kind nog zeggen. Ja, God, gij zijt rechtvaardig. Want gij hebt zo dikwijls tot Farao gesproken. En gij hebt hem zo duidelijk uw macht geopenbaard. Als je na al deze dingen je hart nog blijft verharden tegen de Heer. Ja, dan is je toch rechtvaardig als eindelijk het oordeel komt. Geliefden, daar zijn maar twee soorten mensen op deze wereld. Daar is een volk dat door de Rode Zee aan de andere kant zingen mag het lied van Mozes en van het Lam. En die aan de andere kant staan, dat zijn degenen die aan de kant van Farao staan. Die aan de kant van Farao's heer staan. Bedenk dat wel hoor. O, is het in uw leven wel eens opgekomen dat God ook rechtvaardig was wanneer hij u zou verzwelgen in de wateren van zijn goddelijke toorn? Hoe dikwijls heeft hij al niet tot u geroepen? Hoe menigmaal heeft hij de wonderen al niet verheerlijkt in uw leven? Hoe dikwijls hebt ge zijn klop al gehoord op de poort van uw hart? O, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is, opdat ge ontkomen mocht. Hij is rechtvaardig. Maar is die dan ook rechtvaardig voor deze zangers aan de glazen zee? Ja, geliefden, de Heere is rechtvaardig. We worden zalig door Gods rechtvaardigheid. Die rechtvaardigheid heeft zijn loop gehad in hem die de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, op zich genomen heeft. En weggedragen heeft op het vloek, op het schandhout, waar hij de vloek gedragen heeft. En waar het handschrift der zonde dat tegen ons was, door hem aan het kruis gehecht is. We zullen eeuwig zingen van de rechtvaardigheid Gods. We worden zalig in de verheerlijking van al de deugden Gods. O, laat dat geen koude klank zijn. Laat dat niet alleen navertellen zijn. Maar laat het de beleving van je hart zijn. Gods gerechtigheid wordt verheerlijkt in uw zaligheid. Want hij heeft zijn toorn in het Lam volleindigd en vervuld. En u zullen al degenen die daar staan zingen van die rechtvaardigheid Gods. En van de waarachtigheid. Waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der heiligen. God is waar. Hij maakt zijn woord waar. Aan Farao. Maar ook aan Israël. O, dat moet u een verschrikkelijke gedachte zijn. Die nog buiten Jezus Christus leeft. Die nog voor eigen rekening staat. God maakt zijn woord waar. O, denk erom. Wat de nieuwere theologen ook mogen zeggen van de hel en van de hemel. Van de rechtvaardigheid van het hiernamaals. Maar Gods woord is de waarheid. Hij maakt zijn woord waar. Hij zal het vervullen. Als ge niet wilt buigen voor hem. En uw hart niet wilt bekeren tot hem. Dan zal straks het oordeel van Farao ook over u gaan. Dan zult ge straks verzinken. In die diepe kolk en watervloed. En dan zal er voor u geen redder zijn. Dat staat in de laatste verse van het hoofdstuk. Daar kan ik nu om des tijds wil verder niet over spreken. Het was ook mijn oogmerk niet. Maar ik wil het even aanstippen. Daar staat in de laatste verse van dat hoofdstuk. Dat de tempel vervuld werd met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. Dat wil zeggen, als die toren Gods geëindigd wordt. Als die violen van de zeven engelen over de aarde worden uitgestort. Dan wordt het heiligdom vervuld met de rook van Gods majesteit. En dan mag niemand in dat heiligdom ingaan. Totdat de plagen uitgestort zijn. Dat wil zeggen, in dat heiligdom, dat is de tempel, de nieuwe tempel. Waar de hoge priester inging om verzoening te doen. Maar als dit oordeel komt, zegt God. Dan is er niemand die verzoening zal doen tegen dit oordeel. Dan mag niemand in de tempel ingaan. Dat wil zeggen, als God het oordeel voleindigt, dan is er geen genade meer mogelijk. Dan is er geen hoge priester meer die voor u bij God kan intreden. Dan helpt het niet meer als je bidt, gena, o God, gena. Verlos mij toch om Jezus wil. Want als de toren Gods voleindigd zal worden, dan zal niemand in de tempel Gods mogen binnengaan. Zelfs Jezus niet. Dan zal er geen hoge priester zijn voor uw schuld. Dan zal niemand u kunnen zalig maken. Dan zal die toren mateloos neerkomen op al degenen die voor eigen rekening staan. Op Farao en al zijn heer. Op de wereld die het beeld van het beest aan hoofd en hand ontvangt. Wat zal dat ontzettend zijn? Daar staat dat ze hun tongen zullen kauwen van pijn. En dat de rook van hun pijnen ging opgaan. Tot in alle eeuwigheid. Daar zal de toren ongemengd worden ingeschonken. Dat wil zeggen, daar zal geen inmengsel van Gods barmhartigheid meer zijn. Het lijden op aarde kan niet zo groot zijn. Maar er zijn altijd nog inmengselen van Gods barmhartigheid. Daar is altijd nog een vriendelijke hand die u verpleegt. En er is altijd nog een vriendelijk oog dat u toeknikt. Maar wanneer de toren zal geëindigd zijn, dan zal er nog bij vader, nog bij moeder, nog bij God, nog bij de mensen, meer een vriendelijk oog zijn. O, bedenk het, zondaars, die nu volhardt de wereld na te volgen, die nu weigert uw knie voor koning Jezus te buigen, daar zal geen vergeving meer mogelijk zijn. Ach, eer het besluit baren, want als kaf gaat de dag voorbij, zoek nu toch hem. Nu is er nog wel een hoge priester, die in een tempel Gods mag ingaan. Het is die enige hoge priester, die niet met het bloed van stier en bokken, maar die met zijn eigen bloed voor het aangezicht van een heilige rechter verschenen is. Opdat hij u zou kunnen te hulp komen in al uw ongerechtigheid, in al uw zonde. In al uw verderfelijkheid die je in uw hart gevoelt. Want ik ben begonnen en ik eindig nu met te zeggen. Daar zijn 3 dagen in Gods toren. Maar daar zijn ook 3 dagen in Gods eeuwige liefde. De eerste dag van Gods liefde was de 7e dag. Toen God alles zag wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En God rustte. In alles wat hij gemaakt had. Want het was al. Naar zijn wijs bestel. Naar zijn goede tierenheid. En zijn rechtvaardigheid gemaakt. En de mens was naar zijn beeld gemaakt. De 2e dag van Gods eeuwige liefde. Dat is de dag. Toen Jezus Christus de dood achter zich liet. Onze paasmorgen. Toen hij de dood gedood had. En uit het graf opstond. Voor al de zijn het eeuwige leven aanbracht. En de 3e dag, dat zal de dag zijn. Wanneer we met al de gekochten door zijn bloed, aan de oevers van de glazen zee, het lied van Mozes en het Lam, zullen mogen aanheffen om te zingen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. En dan zullen we in de verheffing van die oordelen God, zowel over Farao als over ons, Gods lof eeuwig zingen. We zullen zo volmaakt aan Gods zijde staan, dat we het oordeel hartelijk zullen billigen, dat we van harte mee zullen instemmen. Maar we zullen ook van de andere zijde dat oordeel, dat over Jezus Christus gegaan is, opdat hij ons een doortocht zijn zou door de Rode Zee, zo hartelijk omhelden. En daarvan zingen, dat onze lofzangen geen einde zullen nemen, geliefde. Zult gij dan ook, in die rij der zangers, aan de glazen zee staan, en op Gods zieter meezingen, het lied van Mozes en van het Lam. Amen. Heere, nu is uw toorn nog niet geëindigd. Nu zijn de 7 violen van uw gramschap nog niet uitgestort. Johannes heeft het gezien, dat het aan het geschieden was, maar het is nog niet voleindigd. Nu is er nog een hoge priester die in het heiligdom mag ingaan. Nu kunnen we van vloekers nog bidders worden. Nu kunnen we van murmureerders over onze staat nog zangers worden aan de glazen zee. Nu kunnen we van mensen die geleerd hebben kwaad te doen, kinderen Gods worden, die op Gods gouden zieters het loflied mogen aanheffen. Zoals gij getuigd hebt, dan zullen daar de blijde zangers staan, de spelen op hun harp en cymbel slaan en binnen u. Al mijn fonteinen wezen, wil door dit woord ons daartoe bekeren. Geef uw volk vertroosting in de strijd van het leven. Doe naar dat goed hunkeren dat ge weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. En geef het vertrouwen in ons hart, dat u ons bewaart voor de erfenis. Doe ons zien op u, Heere Jezus, door wiens bloed we een toegang tot God verkregen hebben. Opdat hier op aarde reeds het lied van Mozes geleerd werd, om straks het lied van Mozes en van het Lam volmaakt te mogen zingen voor uw troon, als geen zonde meer zijn zal. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 87, het 5e vers. Gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.